Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Isan Shiwa Lakely is geboren in 1985, woordvoerster van Brussels Airport, dus van de luchthaven van Zaventem. Eerder werkte ze bij de VRT als redacteur, presentatrice van De Zevende Dag en journalist bij Het Journaal. Ik moest backstage op de luchthaven zijn speciaal, om haar te spreken. De mooie nieuwe kantoorgebouwen waar ze werkt, van de uitbating van de luchthaven, die liggen achter de grote vertrekhal. We gingen in een vergaderzaaltje zitten en daar vertelt ze over wat boeken voor haar betekenen, hoe ze vroeger met haar kleine broertje naar de bibliotheek ging en over de boeken die ze stiekem las van haar oudere broers. Over haar studie Germaanse en jurylid zijn van de Boon Literatuurprijs, over hoe je toch veel kan lezen als je weinig tijd hebt en over werken op de luchthaven waar ze zeer enthousiast over is. Bij deze podcast hoort een website, wimoosterling.be. Daar vind je van elke aflevering de show notes. Dus ook van deze in de show notes staan de drie boeken die mijn gast gekozen heeft. En een lijst met alle andere boeken die we noemen in de aflevering. Als je een boek online wil bestellen, doe het dan liefst via een link op de website wimoosterling.be. Daar help je de podcast financieel een klein beetje mee. Je kan daar ook je e-mailadres achterlaten voor de gratis nieuwsbrief Drie dingen met extra boekentips. wimoosterlink.be, op die plek moet je zijn. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Isan Shiwa Lakely.
We zijn hier nu in Kompas en dat is eigenlijk het kantoorgebouw waar ik bijna elke werkdag ben als ik niet af en toe thuis werk. En dat is het kantoorgebouw van Brussels Airport Company. Dus ik werk hier als woordvoerder. Dus wij zijn de luchthavenuitbater. Dus we zijn eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat er bij een luchthaven komt kijken. Alles van gebouwen, winkels, mobiliteit, zorgen dat de start- en landingsbanen in orde zijn, veiligheid, dan in samenwerking met politie. En dus alles wat er bij het runnen van een luchthaven komt kijken, dat ervoor zorgt dat jouw vliegtuig veilig en vlot en comfortabel kan vertrekken. Dat doet ons bedrijf en voilà, dit is ons bureau met een heel mooi zicht.
Maar echt waar, wat een chique bureau en wat een mooi zicht op die vliegtuigen en zo. Dat is echt geweldig, ja, zo goed gedaan.
Ja, het zicht op tarmac, dat blijft leuk. Hè. Ook al werk ik hier al 4 jaar, zo naar buiten kijken en vliegtuigen zien. Ja, en als er dan iets speciaals is, bijvoorbeeld als het sneeuwt, dan zie je zo alle collega's met de smartphone voor het raam. En onlangs was er een hele mooie regenboog, zo'n volledige regenboog op tarmac. Zit iedereen ook weer foto's te trekken.
Dus het is
dat,
niet
dat
alleen,
blijft iets magisch.
Ja, het is niet alleen wij als naïeve burgers die dat hebben.
Nee, ook luchthaven.
Maar jullie hebben dat ook.
Ja, ook luchthavenmedewerkers blijven onder de indruk van
dat is een hele
opluchting.
Dat is fijn, ja. Okay.
Ja, de magie gaat niet weg.
Zeg, we gaan het over boeken hebben. Vertel eens, zijn boeken, welke rol spelen boeken zo in jouw leven?
Ja, boeken zijn eigenlijk een constante in mijn leven. Ik was als kind echt zo'n veellezer. Ik was echt zo'n bibliotheekkind. Dus ik ging elke week met mijn jongere broertje naar de bibliotheek en dan mocht ik zo 5 boeken en 2 strips, dat was het maximum. Dus elke week 5 boeken en 2 strips. En die waren dan op een paar dagen uit en dan wou ik al teruggaan, maar ik moest dan wachten tot zondag. Dus ik was echt een veellezer. Ik heb dan ook Germaanse gestudeerd, echt vanuit die liefde voor taal, voor literatuur. Dus Nederlandse en Engelse literatuur gestudeerd. En daarna altijd nog wel wat dingen met boeken gedaan, via Literatuur Vlaanderen, in commissies gezeten. En zo toch altijd wel speelt die literatuur nog wel een beetje mee. Niet meer zo'n veel lezer als vroeger, nee? Dat moet ik wel bekennen. Ik lees met periodes. Allee, daarom zeg ik graag ja op dingen die mij verplichten om te lezen. Omdat ik ergens toch nog altijd zo'n beetje een push nodig heb.
Maar hoezo? Wat voor dingen dan verplichten jou dan om te lezen?
Wel, bijvoorbeeld door in zo'n commissie te zitten, door in een jury te zitten, door een panelgesprek te doen over boeken, dan krijg je altijd lectuur mee naar huis. Dus op zo'n dingen doe ik heel graag, om dan nieuwe dingen te lezen. Soms na een lange werkdag, Netflix wint soms van het boek.
Echt,
ik moet het bekennen.
En is dat zo met het professionele leven dan zo verminderd het lezen? Is dat het moment dat het verminderd is?
Ja, en het is ook met periodes. Ik denk echt inderdaad, hoe drukker het is, hoewel dat lezen super ontspannend is, is het soms ook toch ja, een drempel om een boek vast te nemen. Dus ik merk ook van in vakanties of een rustige zondag, dat zijn de momenten dat ik denk van, en nu ga ik eens lezen. Dat is voor mij echt zo, ja, ik wil daar rust en tijd voor hebben. Het beste vind ik zondagnamiddag, slecht weer, geen plannen, dan een hele namiddag in de zetel met een boek en een koffie erbij.
Ja, echt?
Ja, dat zijn de beste leesmomenten.
Dat klinkt geweldig. Oké, heb je thuis een boekenkast staan ook?
Ja.
Hoe die eruit ziet?
Zeker. Ja, ik heb in mijn woonkamer een lage boekenkast, hè, drie verdiepingen, zeg maar, die helemaal vol zit. En dan heb ik in mijn bureau nog een boekenkast. En dan had ik ook nog een hele race boeken die daar rond en daarnaast lag. Maar die heb ik onlangs weggedaan, naar de kringloop gebracht. Ik heb van mijn hart een steen moeten maken en een selectie gemaakt. Omdat, ja, de plaats liet het niet meer toe. Dus ik heb er een deel...
En wat heb je dan weggedaan? Oude boeken of boeken die je toch nooit zou lezen? Of die je gelezen hebt? Of...
Ja, een beetje een combinatie. Een combinatie van oude boeken dat ik denk van, ja, die zijn niet de moeite waard om te bewaren. En ook boeken die ik soms gekregen heb en waarvan ik dacht van, ja, die ga ik toch niet lezen. Dus voilà, bij de kringloop kan iemand anders er dan misschien plezier uithalen.
Oké, goed. We gaan eens kijken welke drie boeken jij gekozen hebt. Wat is jouw eerste boek?
Het eerste boekje dat ik bij heb is een vrij dun boekje, een gedichtenbundel van Mustafa Stitu. En dat is eigenlijk nog een boekje uit de tijd van mijn Germaanse. Dus toen ik Germaanse studeerde. Toen heb ik hem leren kennen, want we hadden toen in licenties, dat vond ik zo het fantastische aan die opleiding, dat je gewoon hele vakken gewijd aan literatuur hebt. Dus ik vond bijvoorbeeld het vak poëzietheorie bij Weile Hugo Brems, ook een fantastische professor met een fantastische stem. Dus als die voorlas, dan hingen we al aan zijn lippen. En dan, voilà, elke les ja, werden er gedichten geanalyseerd, moesten we papers maken over gedichten. En ik heb dus effectief een paper gemaakt over een gedicht van Mustafa Stitu, dat weet ik nog. De conclusie weet ik niet meer. Maar voilà, dus zo is die bundel in huis gekomen.
En dus je zocht dan een dichtbundel om daar een werk over te maken en dit werd het dan? Of hoe kwam je erbij?
Ja, ik weet niet meer hoe ik specifiek bij hem gekomen ben, maar inderdaad, je gaat dan op zoek naar poëzie om te bespreken, poëzie die jou aanspreekt. Mustafa Stitu is ook een van de eerste gekendere Nederlands-Marokkaanse dichters. Dus dat vond ik altijd wel interessant om inderdaad ook te zien van voilà, wat doet die nieuwe generatie met literatuur. En voilà, zijn gedichten spraken mij daarom ook wel heel erg aan. Want zeker in zijn eerste bundels, maar nog steeds eigenlijk, speelt hij echt met dat gegeven van twee achtergronden hebben, twee culturen hebben, het Nederlands-Marokkaans zijn. Dus voilà, dat was voor mij ook wel iets herkenbaar. En daardoor sprak het mij ook wel heel erg aan. En het zijn heel toegankelijke gedichten, hè, want hij is ook wel al gelauwerd geweest. Het is iets dat heel veel mensen wel graag lezen.
Ah ja. En dus dit is niet zijn eerste bundel, denk ik, of zo?
Het zijn zijn eerste twee.
Heb je dat al gezegd, eigenlijk? Nee, ja. Zeg je de naam nog iets van de bundels?
De eerste bundel is Mijn Vormen. Ja. En dit is eigenlijk een dubbele bundel, want hierin zit ook de bundel Mijn Gedichten.
Ah ja, voilà.
Maar Mijn Vormen was zijn allereerste...
Was zijn debuut.
Zijn debuut, ja. Dus niet elk gedicht is even sterk, maar er zitten toch een paar knappe gedichten tussen. En ja, hij schrijft nog altijd, hè, dus hij brengt nog altijd geregeld gedichtbundels uit.
Als je... Zeg van, ik heb dan een paper geschreven over dat gedicht, maar ik bedoel, een gedicht is meestal niet zo... Hoe lang zijn die gedichten? Die zijn niet super lang, hè? Kan je dan echt een paper... dat zijn heel superkort soms. Kan je dan een hele paper schrijven?
Ja, toch wel.
Maar wat schrijf je daar dan
Want van? Je analyseert enerzijds de taal, de stijl, de inhoud, de beelden, de metaforen. Dus ik ga het er misschien eens bij nemen, maar ja, er valt eigenlijk... heel veel over te vertellen en dat is altijd ook zo dubbele aan zo het recenseren of becommentariëren of het bestuderen van literatuur of poëzie. Het is ook maar een interpretatie. Wij kunnen wel zeggen van ik denk dat hij dat bedoelde, maar eigenlijk weet je het niet totdat de auteur het zelf zegt. Ja.
En is dat dan oké?
Ja, tuurlijk.
Okay,
want dat is ook de waarde die poëzie heeft. Enerzijds wat de auteur jou wil overbrengen, maar anderzijds ook wat de tekst bij jou teweeg brengt en voor jou betekent. En dat zal misschien voor mij iets anders zijn dan voor jou of voor iemand anders. Maar zolang het effectief iets teweeg brengt, heeft die poëzie zijn rol vervuld, denk ik.
Ja, zijn rol, ja, inderdaad. Ja. Ja, heb je nu een gedicht gevonden?
Ik heb het gevonden, ja.
Maar is dat gedicht dat je
geanalyseerd hebt? Dat is het gedicht.
En hoe dik was die paper dan?
Ja, pas op. twee A4'tjes, denk ik. Okay, dus dat valt mee, hè? Dat valt mee.
Toch, maar, toch vier, maar zes keer de lengte van het gedicht
geen
zelf.
Geen ellenlange bladzijde.
Ja, en vertel eens over, hoe heet het gedicht?
Het gedicht heet Zomaar Café. Ja, ik wil het wel voorlezen als je wil. Misschien is dat nog het makkelijkste.
Kan je het op Hugo Brems wijzen?
Nee, dat kan niemand. Dat is onevenaarbaar. Maar ik zal het proberen. Zomaar café op Rembrandtsplein. Concrete warmte. Goddeloze gezelligheid. Voor elk biertje roep ik gewoonte getrouw, gewichtsloos lauw, binnensmonds bismillah. Ik ben de jonge Marokkaan en zijn anderstalige gedachten. Het van vroombloed kleiner wordend zitbeeld in mijn vader en moeder herinnert mij steeds marginaler aan mijn stamland. Rotshol sinds ik hier gewoon ben. Let niet tweejaarlijks in de zomer, maand van kleine betekenis, strand, oranje, parasolen bezaaid en duizenden ouders die menen dat ik onherkenbaar een man geworden ben, waarover ik fantaseer. Voilà.
Heb je ook zo'n voordracht gestudeerd?
Nee, dat niet. Was het goed?
Ja, het is wel goed.
Nee, voilà, een beetje logopedie op de VRT voor het presenteren. Okay. Maar verder niet. Maar voilà, dus allez, het is wel een gedicht waar heel veel in zit, heel veel over te vertellen valt. Ik vind ook gewoon die binnensmonds bismillah, dat is zo herkenbaar.
En wat is binnensmonds bismillah?
Dus Arabieren, moslims zeggen vaak, voor ze beginnen te eten, bismillah. Dus als ze de maaltijd beginnen.
Smakelijk,
ja,
betekent dat? Of niet?
Smakelijk, ja, zoiets. Ja. Okay. En dat is iets dat er. Dat is een automatisme natuurlijk. Je groeit daarmee op, je doet dat thuis, je doet dat continu. Dus ook hier heb ik dan. Ik heb dat soms ook nog van. Ja, dat je dat toch nog in jouw hoofd bij wijze van spreken zegt, niet meer luidop. Dus inderdaad, dat soort herkenbare zaken. Ook dat van vroombloed kleiner wordend zitbeeld in mijn vader en moeder. Dat is het bidden. Dus als je bidt als moslim, je begint staand, dan buig je voorover, dan ga je door de knieën, dan eindig je in heel klein op de grond. Dus ja, het zijn heel mooie beelden voor zaken die voor mij heel herkenbaar zijn. Dus ik kon er met gemak een peper over volpennen.
Dat was geen probleem. Je ouders zijn allebei Marokkaans?
Ja.
Hè?
Ja, zij zijn eerste generatie en ik ben dan hier geboren en opgegroeid.
Oké. En ga je dan... Wacht, hè. Dus de reden... Je zegt van, ik herken hier dingen in bij wat Mustafa Sito schrijft. Is dat ook vanuit een soort zoektocht van... Ik zoek in literatuur die herkenning. Ik heb dat wat nodig om daar naar op zoek te gaan. Ik mis dat een beetje in andere literatuur, of niet?
Ik denk niet dat het echt er bewust naar op zoek gaan is, maar het spreekt wel aan. Hè. Ik ben ook altijd wel nieuwsgierig als ik inderdaad zie van er is een Marokkaanse auteur of ook de boeken van Kader Abdullah, die heeft dan een Iraanse achtergrond. Maar ja, het spreekt wel aan inderdaad om te zien van ja, hoe schrijven zij. En je merkt dan ook wel dat die literatuur elementen bevat die linken aan die cultuur die voor mij dan herkenbaar is. Dus voilà, inderdaad, het spreekt me daarom wel wat meer aan. Ja.
Waren er boeken in huis eigenlijk als kind?
Nee, we hadden niet veel boeken in huis, maar bibliotheekboeken. Hè. Dus voilà, dat was de gewoonte. Ja.
Hoeveel je had dus een jongere broer met wie je naar de bibliotheek ging, ja. Maar het waren nog zus en broers?
Ja. Ik heb zes broers en een zus, dus we zijn in totaal met achten. Ik ben de tweede jongste, dus iedereen heeft altijd heel veel gelezen. Dus ik heb ook vaak de boeken gepikt van mijn oudere broers. Als zij al Stephen King It lazen, dan zat ik daar als 12-jarige ook in hun Stephen King boeken te lezen.
Echt?
Dus dus,
maar was dat dan zo'n beetje...
We invloeden elkaar wel, ja? Ook op dat vlak.
Ja. Was dat een beetje verboden dan of zo? Mocht je, want ja, dat was echt literatuur.
Nee, maar omdat dat volwassenen... Omdat dat thrillers waren, volwassenen literatuur. Maar ja, ik had mijn boeken altijd zo snel uit, dus dan begon ik hun boeken ook.
Je moest
ook
midden
lezen.
Van de week moest,
voilà,
je
moest ik
elders
switchen,
gaan. Ja. Ja, deed je dat echt?
Ja, absoluut.
En dus, je zegt, je zijn allemaal lezers. Is dat eigenlijk nog altijd zo? Heb je nog altijd zo... Nee.
Als tieners las iedereen en had iedereen altijd... boeken in huis. Maar ja, ook daar andere hobby's, andere bezigheden. Dus ik denk dat ik nog de veellezer ben. Ja. Voilà. Maar ze lezen af en toe nog wel, maar niet meer zoveel.
Nee. En je jongere broer die je meeneemt naar de bibliotheek, leest hij nog?
Nee, die leest ook niet meer. Erg, hè?
Maar hoe oud is je jongere broer nu?
Die is 35.
En voilà.
Ja, voilà.
Ik zie hem zo. Ik zie zo'n klein manneke, maar natuurlijk is
ooit,
dat
ooit was hij klein, maar nu torent hij al boven mij uit. Dus,
En had je zo, want waar ging je boek in huis? Wel, naar de bibliotheek, maar werd het lezen van thuis uit gestimuleerd? Was dat iets dat je ouders zeiden van, ga maar naar de bibliotheek?
Ja, absoluut. Het hoort er bij het studeren. Hè. Voor hen, ze gaven echt mee van, het is belangrijk om goed te studeren, een goed diploma te halen, hè, om verder te kunnen later. En ze begrepen dat lezen daar een deel van uitmaakt en belangrijk was voor de taal, voor... Dat een goede basis was. Ja. Dus dat werd zeker aangemoedigd.
Want zij spraken dan... Spraken zij Nederlands dan?
Nee, Marokkaans.
Oké. Even denken. Hè. Zeg, weet je nog, je zei Stephen King las je van je oudere broer. Zijn er nog voorbeelden van boeken die je las van je oudere broers, zussen?
Ja, ik weet bijvoorbeeld dat een van mijn broers Lord of the Rings moest lezen van Tolkien. En die zei dat dat vreselijk saai was. En daarom heb ik het niet gelezen en dan pas later herontdekt door de films. Maar ja, dus eigenlijk heeft hij mij daar in de steek gelaten door te zeggen dat het niet goed was. Want daardoor ben ik er eigenlijk nooit aan begonnen.
Ja, het is wel dik dus, natuurlijk ook. Hè?
Als tiener,
moet je echt wel zoveel dus, lezen om dat te...
En de films waren er nog niet, dus dan... Was nog onbekend.
Bij mij is het ook pas bij de films gekomen, The Lord of the Rings. Mustafa Stitu, heb je hem ooit ontmoet? Nee, nooit
ontmoet. Ik had vorig jaar wel was er een, of was deze zomer, een podcast over Watu. Waar hij ook langs ging in het huis van de dichter.
Ja,
dat vond ik wel ook heel leuk om hem aan het woord te horen, hem iets te horen voorlezen.
Bij Jelle van Riet, denk ik, was het?
Ja, klopt.
Ja, zij was eerder te gast in de podcast en zij heeft inderdaad een podcast over poëzie in Watu. Dus daar was hij te gast. Oké, jouw eerste boek, een dichtbundel, of dubbele dichtbundel, Mijn Vormen, Mijn Gedichten van Mustafa Stitu. Dat heb je dan gekocht, uiteraard.
Ja.
Goed. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek, dat is de monstertrilogie, of eigenlijk het goddelijke monster.
Iets dikker,
van Tom Lanois. Dus,
waarom heb je dat gekozen?
Ja, Tom Lanois, ik ben zelf van Temse, dus ik ben ook van het Waasland. En ook daar hebben eigenlijk mijn broers een rol in gespeeld, want een van mijn broers moest voor school het kartonnen dozen lezen. En ook daarover zei hij tegen mij dat het zeer saai was. Dus ik heb het niet gelezen. En dan heb ik later pas zelf Lanois ontdekt.
Sorry, maar kartonnen is echt niet saai. En is echt toch heel dun ook.
Voilà.
Niet?
Dus de smaak van mijn broers te betwisten.
Ik snap echt niet waarom je naar je broers luistert.
Maar voilà, dus vanaf dat ik Lanois ontdekt heb, heb ik daar wel heel wat van gelezen en ben ik hem blijven volgen. En ja, ook dit boek, Het Goddelijke Monster, ik heb dat gelezen toen ik 15, 16 was, denk ik. En ja, ik denk dat dat voor mij zo'n beetje... De eerste keer was dat ik ook zo besefte van... Literatuur hoeft niet saai te zijn. Of zijn geen dikke saaie boeken van dode mensen die niet meer relevant zijn vandaag. Ik denk dat ik toen ook nog niet het volledig vatte. De context en de politieke verwijzingen enzovoort. Maar het was wel... Ja, er gebeurt wel wat. Moord, incest, alle mogelijke darkrooms. Wat zit er nog allemaal in? Dus dat was wel zoiets dat ik bijna mijn rode oortjes zeg maar, aan het lezen was. Van, oh, wauw. Dat is bijna filmisch. Zoiets bestaat ook. Dat is ook literatuur. En ik kwam uit de Dirk Brakkes en de jongere literatuur. Dat heeft zo'n beetje de overgang naar de volwassene literatuur voor mij betekend.
Dat was voor jou het begin van de volwassene literatuur. Ja. En dus, Tom Lanois, dus jouw broer zei van kartonnen dozen, echt saai, niet lezen. En je besliste dan zelf om dit te lezen vanuit de bibliotheek? Of je lag dat,
ja,
dat
ik, liggen, ik denk dat ik je gewoon heb meegenomen uit de bibliotheek. Omdat die waarschijnlijk toen ook op de display lag, want dat was de periode dat het Goddelijke Monster uitkwam en hot was.
En toen dacht je van, ik luister nooit meer naar muziek.
Ik ga vanaf nu mijn eigen literaire keuzes maken.
Heb je dan de hele trilogie dan gelezen?
Ja, ik heb toen de hele trilogie gelezen. En dit heb ik dan later gekocht, omdat ik dacht van, ik zal eens moeten herlezen.
Je bedoelt deze bundeling?
Ja, deze bundel.
De
die heb ik dan later gekocht. Maar ik heb het nog niet herlezen. Ik heb toen zeker de hele trilogie verslonden. En ja, vanaf toen was het ook meer richting de volwassenen literatuur dat ik mijn keuzes ging maken.
En heb je dan Kartonnen dozen ooit gelezen, of niet?
Ik denk niet dat ik het uiteindelijk nog gelezen heb.
Oké,
voilà, die ga ik...
de volgende zondagmiddag met in de zetel.
Nee, maar ik vind het mooi aan Lan Wauk, het is een geëngageerd schrijver, een maatschappij-kritisch schrijver. En ook de evolutie in zijn literatuur. Dit is iets helemaal anders dan wat hij de voorbije jaren heeft gedaan. En blijft relevant en bij de tijd. Zoals Zuivering was dan ook weer in de eigen context. Dus het is wel iemand die ik volg en waar ik veel van lees.
Ja.
Dus,
heb jij in jouw carrière op de VRT, heb jij toen schrijvers geïnterviewd?
Een
zevende dag misschien, of niet?
Ja, daar kwamen niet veel auteurs aan bod. Heel af en toe wel, maar ik heb er niet vaak geïnterviewd.
Het is niet dat je
Lan
Wauk ook al...
Ik heb hem wel ontmoet, zeker en vast. Ja. Zowel op VRT als daarbuiten, ook eens bij een boekvoorstelling. Dus we zijn elkaar al tegengekomen.
Heb je dan verteld van Kartonnen dozen? Nee.
Nee, maar, ik heb wel verteld, ik ben ook van het Waasland.
Wauw, die was van het Waasland.
Dus die connectie is er wel.
Dan kon je eigenlijk hetzelfde taal in het Sint-Niklaas tegen elkaar spreken.
Maar het is ook wel zo, de manier waarop hij schrijft. Ik hoor het hem bijna zeggen. En soms zie je dat accent van de streker ook wel echt in. Sint-Niklaas.
We hebben elkaar even gezien op de receptie van de Boon Literatuurprijs. Jij bent dus jurylid geweest van de Boon Literatuurprijs voor volwassenen. Hè?
Ja.
Hoe was dat?
Dat was heel intens, dat was heel boeiend en dat was heel veel leeswerk. Dus dat soort dingen vind ik super fijn om te doen. Hè. Dus,
dat is een van de dingen die je zei, dat je soms verplicht wordt om te lezen en dat je eigenlijk wel tof vindt.
Ja. Ik heb een paar keer in een commissie gezeten bij
die
Literatuur
commissie?
Vlaanderen.
Sorry,
dat was een commissie van Literatuur Vlaanderen, dat was voor non-fictie. Dus zij geven eigenlijk subsidies aan non-fictiewerken vanuit de Vlaamse overheid. En het is dan een jury die moet beslissen of de dossiers die worden ingediend in aanmerking komen of niet. En daarvoor lees je eigenlijk het vorige werk als referentie.
Ah.
Dus toen heb ik heel veel non-fictie gelezen.
Dus eigenlijk Bart van Loek, zeg maar wat, wil subsidie voor zijn volgende boek?
Dus wij lezen zijn boek, wij bekijken zijn voorstel voor het nieuwe boek en wij beslissen dan of we dat gaan ondersteunen of niet.
Okay. Geld uitdelen.
Ja, tof, hè. En andermans geld. Ons geld uiteindelijk, want het is belastingsgeld. Op zich belangrijk dat dat bestaat en dat dat gebeurt, want een boek schrijven is super tijdsintensief. Als je research wil doen, zeker voor non-fictie, dat kan je ook niet tegelijk voltijds werken. Dus dat duwtje in de rug, dat hebben die non-fictie-auteurs soms echt wel nodig. En alle auteurs te koer. Dus het is een jury van een paar leden die daar dan op basis van criteria een advies over maakt om dan te zien wie
de minister doet dan iets anders.
Nee. Het is echt op basis van het advies dat er uiteindelijk besloten wordt.
Gelukkig. En die Boon, dus... die zegt dat was heftig, dat is veel.
Ja. Want er waren meer dan 500 inzendingen. Je zit dan in een jury met zes. Voor de eerste selectie wordt het leeswerk wel een beetje verdeeld. En dan alles wat naar de tweede ronde gaat, wordt door iedereen gelezen. Maar dan blijft 200-300 boeken die je op een jaar tijd moet beoordelen. Dus dat heeft mij wel wat leesstress bezorgd. Er waren echt momenten dat ik dacht van, ik moet dit weekend thuis blijven, want ik moet lezen. Ik kan niks gaan doen. Dus het was wel pittig, maar ik heb ook daaruit geleerd dat ik eigenlijk heel veel en heel snel kan lezen als ik wil. Dus als je uiteindelijk elke vrije avond besteedt aan lezen, dan kan je echt wel op een week tijd 2-3 boeken gelezen hebben. Dus ja, het was heel intens, heel boeiend, heel toffe uitwisseling met de andere juryleden ook.
Ja,
dat was,
want dat is natuurlijk ook, dus je moet natuurlijk al die boeken lezen, maar dan moet je ook een winnaar vinden.
Ja, zeer moeilijk. Oh, ja? Heel moeilijk, ja, ja, ja.
En
ja,
moeilijk omdat er veel andere meningen zijn. Waarom moeilijk?
Ja, enerzijds moeilijk omdat er inderdaad altijd wel meerdere sterke boeken zijn. Dus dan is het, moet je ook een beetje afwegen van wat laat je het meeste doorwegen. En anderzijds inderdaad, omdat je met verschillende personen in een jury zit en het eens moet raken. We zijn niet allemaal met dezelfde voorkeur de zaal ingestapt als dat we de zaal zijn uitgestapt. Maar dat is ook goed, dus dat zorgt voor interessante discussies over literatuur, over die werken. Dat maakt het heel, heel boeiend.
En gaat dat dan, want ik denk van niet, maar ik wil het even vragen. Je sprak daar straks van jouw studie Germaans, waarin dat je dan die gedichten analyseert en echt heel diep gaat op gedichten. Ik neem aan dat bij zo'n prijs dat je niet zo diep gaat in de boeken.
Nee. Het is geen literatuuranalyse die we doen, maar er zijn wel een aantal criteria bepaald. Uiteraard kijk je ook naar taal en stijl, inhoud, relevantie. Dan probeer je op basis daarvan samen tot een beslissing te komen. Ja.
Ja, ja. Tom Lanois krijgt nu de prijs der Nederlandse letteren. Ja. Is onlangs bekendgemaakt. Ja. Dus een van de grote.
En bij de Bonn heeft hij de publieksprijs gekregen, hè, voor de draaischijf.
Ah ja, dat is waar.
Dus dat is een van de boeken die tot op de allerlaatste.
Ja, jij zat in de jury toen de draaischijf niet gewonnen heeft. Dat ga ik eigenlijk onthouden.
Ja, dus wij waren die jury.
Ah ja, die jury waren jullie.
Maar voilà, ja, dat was onder andere een van de discussies. Maar ik vond dan heel fijn dat hij toch de publieksprijs heeft gewonnen. En ik denk dat het uiteindelijk voor alle auteurs liever die op de shortlist staan, al duidelijk is van, ja, dit is echt wel een belangrijk en relevant boek. En dit had het ook kunnen zijn.
Ja, als je in de
zijn.
Shortlist staat, het zijn allemaal winnaars.
Voilà, exact.
Het is het cliché van de wereld. Oké, goed. Jouw tweede boek, de Monstertrilogie van Tom Lanois. Hier in de uitgave van Humo's Literaire Reuzen. Ik wist niet dat dat een uitgave was.
Ja, ik denk dat dat effectief ooit bij de Humo is verschenen.
Dat erbij zat.
In de tijd.
Dan kon je zo extra betalen en dan kreeg je dat boek erbij. Voilà, zo waarschijnlijk. Voilà. Ja, dat waarschijnlijk wel. Goed, wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek is The Sense of an Ending van Julian Barnes. Een boekje in het Engels. Ik heb dus ook Engelse literatuur gestudeerd en ook dat doe ik heel graag. Ik lees eigenlijk, de helft van wat ik lees is Engelstalig. Ik vind het ook heel fijn om effectief zo die rijkheid van het Engels dan ook mee te hebben. Want er zijn zeker super, heel goede vertalingen, maar het is toch nog iets anders om een boek in de originele taal te lezen. Het is ook niet zo'n lijvig boekje, maar wat ik hier ongelooflijk boeiend aan vind, is hoe er in zo weinig pagina's heel veel kan gebeuren. Want het is denk ik 50, 60 bladzijden en dan zit je al bij het gepensioneerde hoofdpersonage. Dus op 50, 60 bladzijden heeft hij eigenlijk al bijna zijn hele studententijd en alles wat daarin is gebeurd beschreven. Het is eigenlijk een boekje dat gaat over, ja, over tijd, over vergankelijkheid en over hoe dat je dingen soms anders herinnert dan wat er werkelijk is gebeurd. En ook de impact die kleine acties op lange termijn eigenlijk kunnen hebben. Het begint als het hoofdpersonage student is en dan is eigenlijk het grootste deel van het boek de gepensioneerde man die na heel veel tijd tot inzicht komt en eindelijk beseft wat er nu eigenlijk toen, en ik zal niet zeggen wat er is gebeurd, maar wat er effectief is gebeurd. En dat is toch anders dan hij zichzelf herinnerde.
Ah ja, oké. Okay. Je hebt Engels gestudeerd, zei je. Hè? Met welke auteurs waren jullie toen bezig in die studie? Waar was jij toen mee bezig?
Toen was het toch vooral de klassiekers. Dus ik had echt een heel vak over Shakespeare. Ik had een heel vak over Chaucer van de Canterbury Tales.
Een heel vak?
Een heel vak, ja. een heel semester.
Is dat een
elke
heel semester?
Week,
ja, echt.
Eén of twee uren enkel daarover. Ja, dat is fantastisch.
Is dat, ja, maar je vindt dat dus heel tof. Ja, straks, ik vind dat fantastisch. Dat,
En nu achteraf besef ik, ik vond het toen al fantastisch, maar nu besef ik nog meer hoe geweldig dat het was om dat te kunnen doen. En heel vaak over Shakespeare, we zagen altijd fragmenten, altijd andere werken. Een vak Amerikaanse literatuur, waarin we verschillende Amerikaanse auteurs hebben gezien en kortverhalen.
Ja, dus, ja, ik snap wel wat je zegt, want zo, ik herinner mij ook die periode dat ik studeerde als een periode waarin dat je als bij de enige keer in je leven gratis, of bijna gratis, zo diep kan ingaan op een materie of zo. Ja. Nooit in je leven...
Kan je daar die tijd en die ruimte voor nemen?
En, mag dat?
Absoluut.
Want dan is dat... Dan, het is gewoon gratis. Ja, dan, mensen geven jou bijna gratis les dan daarin. Ja, ik vind dat
echt goed. Ja, absoluut. Ja. Nee, we hadden dan van die hele dikke antologieën met superdun bijbelpapier, zo Norton Anthology. En daar zaten gedichten in. Ook daar, poëzie, ja... Ik lees minder poëzie, maar zeker in de studententijd vond ik dat super leuk om ook heel veel poëzie te zien. En gedichten van Wordsworth en alle Lord Byron en alle klassiekers. Dus,
maar als,
dus,
je zegt als je zegt van heel dik met bijbelpapier, dat klinkt niet zo aantrekkelijk.
Nee, gelukkig moesten we niet van A tot Z lezen, was het altijd bepaalde teksten. Dat was toen ook immens veel leeswerk. Hè. Het was,
en is dat doenbaar?
Het
is niet zoals bij de, even erg als bij de boon, of is het minder erg?
Nee, want je hebt tijd als student.
Je hebt niks te doen.
Je hebt niks te doen.
Of café,
af en toe na de les een paper schrijven en dan lezen. En dan inderdaad wat feesten tussendoor.
Ja, oké. En dus Julian Barnes, is die toen al op je pad gekomen te studeren?
Later. Ik denk echt dat ik boekje misschien zelfs in Londen gekocht heb, want ik heb een periode heel veel naar Londen geweest, want een vriendin daar woonde. En dan zijn de boekenwinkels onweerstaanbaar. Onweerstaanbaar, dat is echt... dan kwam ik er altijd wel met een paar nieuwe exemplaren buiten. Maar het is intussen ook al verfilmd geweest, maar ik heb de film nog niet gezien. Het is...
En welke boekenwinkels in Londen ging je dan? Of ga je dan?
Alles wat op mijn pad kwam, maar Waterstones en alles wat je passeerde. Foils, voilà.
Oké, dat is
geen
leuk,
specifieke winkel.
Maar leuk, hè, in Londen. En als je dan van die Julian Barnes, als je dit dan zo geweldig vindt, ga je dan ook op zoek naar zijn andere werk? Of in...
Ik heb ben even de titel kwijt, maar een van zijn recentere boeken ook. Ik kan niet alles van A tot Z lezen, maar als ik dan inderdaad zie dat er een nieuw boek verschenen is, neem ik dat zeker ook mee. Er zijn zowel inderdaad auteurs waar je toch wat meer van volgt en de nieuwe werken ook van wil lezen, omdat je weet dat het goed zal zijn.
Ja inderdaad. Zeg, luisteraars van de podcast vaak vragen, is hoe... Kunnen die mensen als mijn gasten, hoe vinden die tijd om te lezen als je een drukke job hebt, zoals jij?
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, dat is uiteindelijk tijd maken. Hè. Ik zeg het, toen ik zoveel moest lezen voor de boon, heb ik ook beseft van, je hebt die tijd wel, maar het is keuzes maken. Hè. Uiteraard moet je tijd hebben voor familie en vrienden, moet je tijd hebben om te sporten of om andere zaken te doen. Maar als je gewoon al alle televisietijd of alle zeteltijd inkleurt met lezen, dan blijft er toch wel wat tijd over. En je hoeft ook niet elke dag 100 bladzijden te lezen. Als je er een gewoonte van maakt om voor het slapen gaan 10, 15 bladzijden, dan schiet je ook op. En dan kom je misschien ook wel op een punt dat je denkt van, oh, nu wil ik verder lezen, want ik vind het boeiend en niet met de volgende dag weer vast. Dus je kan een veellezer zijn zonder elke dag veel bladzijden te hoeven lezen.
Ja, ik herken dat wel. Inderdaad, dat je zo, als je zo de discipline hebt om een beetje te lezen elke dag, dat dan zo toch ver...
Ja, dan gaat die trein toch... Je komt als je een goed boek aan het lezen bent, kom je altijd op een punt dat je denkt, ik wil verder lezen. En voilà, dat punt, daar moet je geraken.
Ja. Je was vroeger VRT-journaliste en redacteur. Waarom ben je eigenlijk veranderd? Waarom ben je dan uiteindelijk 4 jaar geleden, denk ik, hier komen werken?
Ja. Ik heb 11 jaar op VRT gewerkt. Dus ik heb daar voor verschillende programma's gewerkt in verschillende rollen. Dus ik ben redacteur geweest, journalist, presentatrice. En ik zat wel zo'n beetje op een punt dat ik voelde van... Ofwel blijf ik hier de rest van mijn carrière, ofwel ga ik iets anders doen.
Ofwel ga ik hier op pensioen.
Ja, dus dat was... Ja, ik voelde van, als ik iets anders wil doen, ja, moet ik het nu doen... Maar evengoed, ja, je kan een volledige carrière op de VRT uitbouwen. Hè. Het is zoveel verschillende redacties. En dan zag ik deze vacature en het was ook wel echt omdat het de luchthaven was. Want ik denk niet dat ik voor heel veel andere bedrijven vertrokken zou zijn. Omdat de luchthaven mij enorm aanspreekt. Ik reis supergraag, ik vind dat een superboeiende omgeving. En ik zou niet veel andere bedrijven kunnen noemen... waar ik deze job zou willen doen. Want je moet ook echt als woordvoerder achter jouw bedrijf, achter jouw product staan. Er volledig achter staan. En de luchthaven, het is een dienstverlener. Hè. Uiteindelijk, wij zorgen ervoor dat mensen op reis kunnen gaan, dat je zakenreizen kan doen, dat goederentransport kan gebeuren, dat cargo-transport kan gebeuren. Dus dat is echt een belangrijke rol in het leven van de mensen.
Is het tof dat je dat zegt? Omdat ik zou denken dat als je zegt, ik ga zelf graag op reis, je zou denken dat als je op de luchthaven werkt, dat dat afzwakt of zo, dat je denkt van ik werk
niet. Nee, het blijft... en gewoon al door vertrek gaan lopen, blijft elke keer even leuk. Dat blijft iets hebben, ook het zicht op tarmac. Ook op tarmac gaan. Dat is niet dat ik elke dag doe, maar wel geregeld voor reportages of voor bezoeken. En elke keer blijft dat leuk om op tarmac rond te rijden. Dus die magie van een luchthaven, dat is toch iets specifiek. En wat je hier ook echt hebt, is zo dat luchthavengevoel. Zoals je dat in de media soms ook hebt op de VRT, heb je dat ook dat VRT-gevoel van wij zijn de VRT, je staat achter je huis, ook al... iedereen voelt zich zo verbonden daardoor. Mm-hmm. En dat heb je hier op een luchthaven, ook over de bedrijven heen. Dus alle bedrijven die hier werken, dat is één community, één gemeenschap. En dat is ook wel heel tof om deel van uit te maken.
Echt een goede woordvoerder, wat een goede promo.
Het is uit het hart.
Ja, ik voel het wel. Heel goed. Wil je jouw 3 boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Ja, het eerste boek was Mustafa's Titu. En dat is zijn eerste bundel Mijn Vormen. Het tweede is Tom Lanois met de Monster Trilogie.
En 3.
En als derde hebben we Julian Barnes met The Sense of an Ending.
Heb je niet op gekriebeld of is dat zo op die Monster Trilogie?
Nee, dat is een teken.
Ah, dat is een teken. Sorry.
Het is zelfs, als je kijkt, het is zelfs nog mooi gedaan.
Sorry voor de tekenaar. Oei, sorry, wat een belediging. Dat is een klats. Nee, om zo te proberen of je stilo nog werkt.
Ja, nee, dat zou ik nooit doen op een boek. Nee. Ezelzoren en zo. Nee,
is je proper je boek?
Ja, en als ik ze uitleen, dan zeg ik er echt bij van, ik wil het in dezelfde staat.
Ja, streng.
Ja, toch wel. Ik vind dat je boeken wel moet koesteren.
Ik plak daar soms een briefje in met mijn neem. Doe ik dat zelf? Nee, ik doe het omgekeerd. Sorry, ik plak geen briefje meer. Ik plak een briefje met de naam van wie het is, dat ik het zeker teruggeef.
Ja, ja.
Want anders dat vind ik heel zin.
Ja, voilà, dan vergeet je het. Ja.
Doe je soms boeken cadeau aan mensen?
Ja, zeker. Ja.
En hoe vertel eens, is dat dan zo aan vriendinnen?
Ja, ik heb natuurlijk vrienden en vriendinnen die ook Germaansen hebben gedaan, dus literatuurliefhebbers. Ik heb bijvoorbeeld een boek, wacht, ik ben nu aan de naam denken. The House in the Cerulean Sea van T.J. Kloon. Dat heb ik al 1 of 2 keer cadeau gedaan, denk ik. Dat is zo'n hartverwarmend boek. Dat had ik ook nog kunnen kiezen vandaag. Voor iedereen die houdt van een vleugje fantasy, maar ook gewoon van een goed verhaal, dat is... Echt een hartverwarmend boek, een heel mooi verhaal over kinderen die iets speciaal hebben en die dan in een speciaal huis belanden en alles wat erbij komt kijken. Dat is zo eentje om cadeau te doen, omdat je weet van mensen die graag lezen, die gaan daarvan genieten.
Doe je dat dan specifiek aan iemand cadeau om een reden? Of gewoon omdat die jaar verjaardag is en dat dat gewoon een tof cadeau is.
Ja, het is wel om een gelegenheid. Ja, ja. Het zou kunnen als zomaar boek of als je iemand wil opfleuren. Maar voilà, dat was toen voor een verjaardag.
Ah, ja, ja. Okay. Dankjewel voor jouw drie boeken.
Graag gedaan.
Blij dat ik hier een keer mocht komen.
Zeer wel.
Op uw werk. Veel succes, dankjewel.
Dank je.
Dit was mijn gesprek met Isan Shiwa Lakely. Check foto en show notes. Foto met uitzicht op de vliegtuigen op wimoosterlink.be. En kijk ook eens naar de andere afleveringen van deze podcast. Rika Ponnet, Elisabeth Lucie Baten, Saskia de Koster, Sandro Veronesi, Wim Obroek, Els Dottermans, ik noem er maar een paar. Check even het lijstje van de gasten die je nog graag wil horen in de app waar je nu aan het luisteren bent. Of op wimoosterlink.be, daar staan ze ook allemaal. Geef zeker je e-mailadres door voor de gratis nieuwsbrief Drie Dingen. Ook op wimoosterlink.be en volg Drie Boeken op Instagram. 3_boeken. Nog één vraag. Wil jij, vandaag of morgen, aan 2 vriendinnen of vrienden laten weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren? En op welke manier jij luistert, via welke app, daarmee help je de podcast en dus de boekenliefde verder verspreiden. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.